Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 66, de versen 6 en 10. Psalm 66, vers 6, door zijn hoogste arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen, met offers aan hem toegezijd. En ook het laatste vers, God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goede tierenheid. En wat er volgt, het zesde en het tiende vers van Psalm 66. Deze morgen uit het boek Jesaja, het eerste hoofdstuk, de versen 10 tot en met 20. Jesaja 1, vers 10 tot en met 20. Vooraf stellen we ons onder de heilige wet van de Heere, waarna we zingen Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Het tweede vers van Psalm 65 na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen Jesaja 1 van 10 tot en met 20. Hoort des Heeren woord, gij oversten van Sodom. Neem te oren de wet van onze God, gij volk van Gomorra. Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en van het smeer der vette beesten, en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gijlieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Breng niet meer te vergeefs offer, het reukwerk is mij een gruwel. De nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Zij zijn mij tot een last. Ik ben moedig geworden die te dragen. En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doe de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg en laat af van kwaad te doen. Leert goed doen, zoekt het recht, help de verdrukte, doe de wees recht, handel de twistzaak de weduwe. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Indien gij lieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede deze lands eten. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden, want de mond des Heren heeft het gesproken.
Gemeente, wij zingen uit Psalm 126, daarvan de versen 1 en 3. 126 vers 1, wanneer de Heer uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht en dat verloste uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. En ook het derde vers, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Het eerste en het derde vers van Psalm 126.
Thank you.
Gemeente, we overdenken zondag 33 uit de Heidelberger Catechismus. En we lezen daartoe samen de vragen 88 tot en met 91. Vraag 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In 2 stukken. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Dat is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Dat is de opstanding van de nieuwe mens. Dat is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet Gods en alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover de Heidelberger Catechismus. Het gaat in deze zondagsafdeling over de waarachtige bekering. We letten op 4 gedachten. De eerste waarin die waarachtige bekering bestaat. En de tweede waarvan die waarachtige bekering doet afkeren. Ten derde waar die waarachtige bekering doet toekeren. En ten vierde waaruit de waarachtige bekering blijkt. Dus waarin hij bestaat, waarvan hij doet afkeren, waartoe hij doet toekeren en waaruit de waarachtige bekering blijkt. Je leest er zo gemakkelijk overheen, maar in die eerste vraag uit zondag 33 vinden we al zoveel evangelie. Die blijde boodschap komen we op het spoor als we vraag 88 nog eens lezen. Nog eens goed lezen, dan met de klemtoon op dat laatste woord. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Dan horen we mensen kunnen bekeerd worden, kunnen zalig worden. Onze kinderen kunnen deze zin nog wel aanvullen. Mensen wel, maar duivelen niet. Dat is waar. Voor gevallen engelen is er geen blijde boodschap. In de hel wordt geen kerk gehouden, op aarde wel. Gemeente, het is een heel bijzondere plaats waar u nu zit en waar ik nou sta. Voor gevallen Adamskinderen, waar ze op aarde ook mogen wonen, klinkt de boodschap van Gods genade in Jezus Christus. U wordt toegeroepen, bekeert u, bekeert u. Er is bekering voor mensen. Niet alleen voor uitzonderlijk slechte mensen, voor mensen uit de onderwereld, mensen uit het criminele circuit, mensen van de zelfkant van de maatschappij, maar ook tot u, die zich rekent tot nette kerkmens, klinkt de roep keer weder. Bekering van mensen, er is bekering, zowel voor een schijnheilige fariseer als voor moordlustige mensen. Als iemand tot bekering gebracht wordt, dan zal hij of zij zich ook tot bekering geroepen weten. Want er is onderscheid tussen wat we noemen die eerste bekering en de voortgaande bekering. Die eerste bekering duidt op de levendmaking, de wedergeboorte. Het getrokken worden uit de duisternis tot het licht, uit de dood tot het leven. Dat is onnoemelijk groot. Onze belijdenis zegt ervan dat het een werk is dat de schepping van de hemel en de aarde te boven gaat. Kunt u zich dat voorstellen? De schepping van de hemel en de aarde, één machtswoord. Hij gebiedt en het staat er. Hij spreekt en het is er. Maar de bekering van een zondig mens is een nog veel groter wonder. Een nog groter werk van God dan de schepping van hemel en aarde. Een mens van dood levend maken is niet iets waar de Heere jarenlang mee bezig is. Want hoe wordt een dode weer levend? Dat gebeurt in één ogenblik. Let er maar op hoe doden in de Bijbel worden opgewekt. Let maar op de opwekking van het dochtertje van Jairus en van Lazarus. Als u de eerste bekering een punt noemt, dan moet u zich die voortgaande bekering voorstellen als een lijn. Onze kinderen zouden, als ze straks thuiskomen, de preek heel kort kunnen navertellen. De bekering is een punt en een lijn. En die twee moet je met elkaar verbinden. Je tekent een punt en je tekent een lijn. En je zegt, pap, mam, weet u wat dat is? Die punt, dat is de levendmaking. En die lijn, dat is het hele leven dat daarna komt. Wie uit Adam overgebracht is in Christus, zal dat in zijn leven openbaren. Want het gaat er niet om dat je bekeerd wordt, maar het gaat erom dat je bekeerd bent. U moet bekeerd leven. U moet leven tot eer van God en tot verheerlijking van zijn naam, en dat in dankbare verwondering en in verwonderde dankbaarheid. Wat is een christelijk leven? Je zou kunnen zeggen dat is, als je uit de Bijbel leest en als je bidt, als je je kinderen naar een christelijke school stuurt en zo nog wat van die dingen. Ja, gemeente, dat hoort allemaal bij een christelijk leven. Maar dat is niet de kern. Wat is de kern van een christelijk leven? Dat is niet iets, maar dat is iemand. En die iemand is Christus. Hij is de kern van het christelijke leven, het middelpunt. Alles draait om hem. Het gaat erom dat we uit hem leven, dat ons hart vol is van hem, hoe we ons gedragen en handelen op de plaats waar we gesteld zijn, vloeit voort uit zijn verdiensten. Voortdurend wordt ons dat voorgehouden in het bekeert u. Zoek eerst het koninkrijk van God. De vrucht van geloof en bekering is een leven voor de Heere. Het is onmogelijk dat iemand die door het geloof in Christus is ingelijfd, geen goede werken zou doen. Hiermee is toch duidelijk dat Christus het centrum van ons leven behoort te zijn. Het gaat niet om in de eerste plaats om, dit mag wel en dat doe je niet. Maar het is allereerst een zaak van het hart. Die hoedanigheid van het hart, die bepaalt, die openbaart zich naar buiten. We kunnen niet volstaan met te zeggen, ah, dat is maar de buitenkant. Dat doet er niet zo toe. Maar je leeft uit wat in je hart zit. De gezindheid van het hart wordt naar buiten zichtbaar. Bekering is een zaak van het hart. De kern van zondag 33 is het hart. U hoort in vraag en antwoord 89 de woorden hartelijk leedwezen en hartelijke vreugde. Dat heeft alles te maken met het hart. Leedwezen van het hart. Wat is leedwezen? Dat snappen de kinderen denk ik wel. In het woord leed hoor je het woordje lijden. Pijn lijden. Dus leedwezen over de zonde is pijn lijden in je hart over de zonde. De waarachtige bekering is tegelijk een hartelijke vreugde in God. Alweer hoor je dat woordje hart terugkomen. Zullen we daarop letten? In de waarachtige bekering gaat het niet om wat emotie. Het is niet maar een oppervlakkige ervaring. Nee, bekering raakt tot op de bodem van je bestaan, tot in je hart. In onze zondagsafdeling wordt vervolgens gevraagd, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Het antwoord is, in twee stukken. In het afsterven van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. U ziet dat hiermee in de catechismus twee lijnen worden getrokken. De afsterving van de oude mens, we dalen dan een trapje af. En dan de opstanding van de nieuwe mens, je gaat dat trapje op. Dat is het beeld van deze zondag. Afsterven en opstaan. Dat zijn twee woorden die corresponderen met naar beneden gaan en naar omhoog gaan. Die twee elementen. Naar beneden gaan en omhoog gaan. Afsterven en opstaan. Die vind je terug in één en dezelfde mens. De catechismus spreekt over een oude mens en over een nieuwe mens. De oude mens is één en de nieuwe mens is twee. Nou, een vraag aan de kinderen. Hoeveel is 1 plus 1? Dan zeg ik jullie 2 natuurlijk. En dat is ook zo. 1 en 1 is 2. Maar vandaag in de kerk is dat fout. Hoe moeten we dan vandaag rekenen? Niet 1 en 1 is 2, maar 1 en 1 is 1. Hoe kan dat nu? 1 en 1 is 1. Ik zal proberen het met een voorbeeld duidelijk te maken. Jullie weten, Petrus was een kind van God. Vast en zeker. Hoorbaar. Als de Heer Jezus aan hem vraagt, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Dan antwoordt Petrus, gij zijt de Christus. Dat antwoord kwam echt uit zijn hart. Een poosje later komen we diezelfde Petrus tegen in de zaal van Caiaphas, waar Jezus terecht staat. Dan zegt een dienstmeisje, jij was er ook bij vannacht. Jij was er ook bij, bij die Jezus van Nazareth. Dan zegt Petrus, vrouw, ik ken hem niet eens. We horen één Petrus, die de Heer Jezus beleidt, en een andere Petrus, die de Heer Jezus afzweert. Toch is het maar één Petrus. Hier zien we twee kanten van die ene Petrus. We horen bij hem van afsterven en van opstaan. We zien in hem de oude mens en de nieuwe mens. Je moet zelf nog maar eens kijken of je nog meer voorbeelden in de Bijbel kunt vinden die hierbij passen. We ervaren twee beginselen in één en dezelfde mens. Gemeente, nooit komt het ogenblik waarop een kind van God kan zeggen, kijk, nou ben ik de zonde te boven. Nou doe ik geen zonde meer. Nu heb ik geen zonde meer, ik doe nou alleen nog maar het goede. Dat zouden ze wel willen. Maar ondanks alle goede voornemens komen ze zichzelf steeds weer opnieuw tegen. Dat horen we ook in Psalm 38, vers 22, die we samen gaan zingen. Heren, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, schutsheer, God der goden, troost in noden, grote hoorder van het gebed. Psalm 38, vers 22. Laatst overdenken we waarvan de waarachtige bekering doet afkeren, want zo lezen we in vraag 89, wat is de afsterving van de oude mens? En het antwoord luidt een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en verlieden. Dat antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Het richt zich op de praktijk van het geloof. En dat begint met een hartelijk leedwezen. We zagen het al, dat woordje leedwezen komt van lijden. En als we aan lijden denken, dan denken we aan pijn, pijnlijden. En het is zoals hier staat, pijn over de zonde. Net zoals je pijn voelt in je lichaam. Onze kinderen weten dat wel, als je hoofdpijn hebt. Dan zeg je, mam, ik heb hoofdpijn, mag ik een aspirintje? Als die pijn in je oor zit, dan krijg je oordruppeltjes. Zo is het ook als het gaat over pijn over zonde. Waar voel je dat dan? Dat staat hier in het antwoord, dat voel je in je hart. Het is pijn in je hart. Denk maar aan de tollenaar in de tempel, in de gelijkenis. Hij slaat zich op zijn borst. O God, wees mij zondaar genadig. Hij wijst hiermee precies de plek aan waar zijn hart zit. Het is alsof die man zegt, het doet hier zo'n pijn in mijn hart. Mijn hart, o God, ik heb er zo'n pijn aan, want ik heb u vertoornd. Dat woordje toorn is nog niet zo gemakkelijk. Wij zeggen toorn, dat is boos zijn. Ja, dat element zit erin. God is inderdaad boos. Maar God is nooit boos zoals u en ik het zijn. Bij ons zit er altijd iets zondigs in. Maar weet u, bij God gaat het altijd met verdriet gepaard. Dat een mens nou zo tegen mij handelt. Zeker, er zit iets in van straffende gerechtigheid. Maar God is ook bewogen. Kijk, daar komt dat hartelijke leedwezen nu uit voort. Die pijn in je hart, dat je de Heere verdriet hebt gedaan. Die God, die nooit anders dan goed doet. Die God, die voor je zorgt. Voor je eten, voor je bed, voor je huis, voor alle dingen die je mag hebben. De dichter zingt, God die helpt in nood. Hij doet zijn liefde ondervinden. Hij doet zijn genade smaken. Een hartelijk leedwezen is dus verdriet over de zonde. Dat blijft er in het geloofsleven altijd. Daar kom je nou nooit bovenuit. De diepste kern, het brandpunt van dat hartelijke leedwezen is dan ook de liefde. We hebben gezondigd tegen de liefde van God. Liefde tot God doet lijden aan de zonde. Liefde tot God geeft droefheid. Hartelijke droefheid naar God, omdat we hem bedroefd maken met onze zonde en met onze ongerechtigheid. Gemeente, mensen die elkaar lief hebben, die zoeken elkaar op. Een kind dat in het ziekenhuis ligt, verlangt ernaar dat zijn vader en moeder en zijn broertjes en zusjes hem komen opzoeken. Zo is het ook met een kind van God. Dat verlangt ernaar om bij God, bij zijn of bij haar vader te zijn. De God van alle genade. Elke zonde maakt daar inbreuk op. Dan wordt die gemeenschap met God verbroken. Dat kan niet anders of dat doet pijn. De Heilige Geest doet die pijn in het binnenste van je hart voelen. Gemeente, waar komt die droefheid in het leven van de Heilige God toch vandaan? Dat verdriet is uit Christus. Die tranen die vloeien bij Gods kinderen, die komen voort uit het werk van de Heer Jezus Christus. Dat zijn vruchten van zijn tranen. We weten dat hij geheel bedroefd was in de hof van Gethsemane. Als we dat beseffen, wat wordt het dan bitter om tegen de Heere te zondigen? En hoe vaak zondigen we niet? In dat klimaat van dat hartelijk boetvaardig zijn, kan die oude mens niet leven. Dat gaat niet samen. En daarom sterft die oude mens. Nee, afsterven staat hier. Sterven is eigenlijk niet helemaal goed. Afsterven is beter. Want dat duidt op een proces. Een steeds doorgaand proces. De waarachtige bekering bestaat niet zonder een hartelijk leedwezen over de zonde. Wat zijn het gezegende tranen die een mens stort over de zonde? Dat is een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Er zijn helaas nogal wat mensen die menen dat die bekering alleen maar gepaard gaat met blijdschap. Vreugde, vreugde, en nog eens vreugde. Ze kijken een beetje meewarig neer op mensen die weet hebben van de droefheid over de zonde. Maar zij doen wat anders. Zij zingen het ene vrolijke gezang na het andere. Het is alles God danken. Het zijn mensen die altijd het hoogste lied zingen. Altijd de lof des Heren aanheffen. Altijd en alleen maar vreugde en blijdschap hebben. Daar passen de psalmen niet meer bij. Dus wordt naar andere liederen gegrepen. Bijvoorbeeld opwekkingsliederen. Een en al vreugde. En vaak wordt er ook nog gezongen met een stimulerend ritme. Een hartelijk leedwezen. Maar moeten we ons oor te luisteren leggen voor die hartelijke droefheid? Wel bij de Heilige Schrift. En dan vooral bij het boek van de psalmen. In de psalmen wordt de vreugde in God bezongen. Maar ook de droefheid naar God klinkt erin door. Die twee klanken kun je vaak in één en dezelfde psalm horen. Sprekend voorbeeld is psalm 27. In het begin is dat een lofpsalm. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Daar wordt het hoogste lied gezongen. Maar een paar versen later klinkt: hoor, Heere, mijn stem als ik roep. En wees mij genadig. En antwoord mij. In psalm 130 horen we: uit de diepten roep ik tot u. O Heere, Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Maar ook: Israël, hoop op de Heere. Want bij de Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Gemeente, u moet erop letten of er evenwicht is in wat u zingt. Augustinus heeft gezegd: het is goed dat mensen heel mooi kunnen zingen. En heel goed kunnen musiceren. Maar let erop wat ze zingen. Dat is veel belangrijker dan hoe ze zingen. Het is goed om kritisch te zijn op wat we zingen. We moeten elkaar daartoe opwekken en elkaar daarover bevragen. Want het leven van de heilige Gods kent eb en vloed, licht en donker. Het is soms doodsheid, maar ook levendigheid. Droefheid hoort er wezenlijk bij. Maar het is niet alleen maar droefheid, het is ook een hartelijke blijdschap. We overdenken daarom in onze derde gedachte waarheen de waarachtige bekering doet toekeren. Want de catechisme spreekt met twee woorden. Het gaat daarbij steeds om het hart. In antwoord 89 wordt gesproken over hartelijke droefheid. Terwijl antwoord 90 ons laat weten dat de opstanding van de nieuwe mens uit een hartelijke vreugde bestaat. Een hartelijke vreugde in God door Christus. U denkt wellicht dat die blijdschap in God afhankelijk is van uw levensomstandigheden. Als het nou allemaal goed gaat en u ervaart dat de Heere goed voor u is, dan zing je van vreugde het hoogste lied. Maar hoe nou als het tegen zit en als het moeilijk is in het leven? Onze kinderen hebben best wel eens over Paulus en Silas gehoord. Als zij in Filippi het evangelie van de Heere Jezus verkondigen, dan komen ze in de gevangenis terecht. Dat is toch niet een plekje om het hoogste lied te zingen? Daar kun je alleen maar roepen: ik wil eruit, laat me eruit. De cipier heeft zijn werk goed gedaan. Hij heeft in de binnenste kerker, in de meest afgesloten cel die er is, heeft hij ze opgesloten. Hij heeft hun voeten vastgeklemd in een houten blok. Ze kunnen geen kant meer op en ze komen er nooit meer uit. Maar wat gebeurt er? Ze bidden en ze zingen lofzangen. Terwijl ze geen kant op kunnen, zingen ze luidkeels liederen, want ze ervaren dat God aan hun zijde is. Hij ondersteunt hen in het leed dat ze moeten ondervinden. En zo zie je dat het leven van het geloof leedwezen en vreugde kent. Paulus schrijft in zijn brief aan de Korintiërs: als droevig zijnde, toch altijd blijde. Ethan zingt in psalm 89: Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Aan de Filippenzen schrijft Paulus: verblijd u in de Heere allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Maar is de wereld dan geen tranendal? Wij zitten hier zo rustig in de kerk. Maar hoeveel ellende is er niet vlak bij ons, om de hoek? We beseffen nauwelijks hoeveel kinderen overal op de wereld sterven van de honger. Is er wel vreugde in dit tranendal? Luister goed. Ethan zegt, zij zullen zich verheugen in uw naam. En Paulus sluit daarbij aan, verblijd u in de Heere. En de catechisme spreekt over een hartelijke vreugde in God door Christus. Ja, dat moet er wel bij staan. In God door Christus Jezus. Die vreugde kan bijvoorbeeld beleefd worden als de tafel des Heeren staat aangericht. Als het goed is, zitten we aan met een hartelijk leedwezen over de zonde. Dat leedwezen komt uit Christus. Maar ook is er dan die hartelijke vreugde in God door Christus Jezus. Verblijd u dan in die ogenblikken in de Heere, in Christus. Hij is de oorzaak van uw vreugde en blijdschap. Want buiten Christus is God een verterend vuur. Gemeente, de ware lofzang wordt gezongen in de gemeenschap met Hem, die in de nacht van zijn lijden ook gezongen heeft. We noemden als voorbeeld al Paulus en Silas, maar de Heer Jezus is het voorbeeld. In de nacht waarin hij verraden werd, heeft hij de lofzang gezongen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Dat mag aan de tafel des Heren in gemeenschap met hem gezongen worden. Nee, de lofzang ontbreekt niet in dit tranendal. Maar alles vloeit voort uit Christus. U moet het bij hem zoeken. Opdat uw tranen voortvloeien uit zijn tranen. En opdat de lofzang die u zingt, instemt met de lofzang die hij gezongen heeft. Op deze wijze liggen leedwezen en vreugde. Verdriet over de zonde en blijdschap heel dicht bij elkaar. Ze vloeien beide voort uit Gods genade in de Heer Jezus Christus. Wat is er in een blijdschap in God door Christus Jezus. Als u zich verwonderen mag over de trouw van God, over de genade van God. De bekering van de mens, hoe is het mogelijk? Wat een wonder. Wat een blijdschap ervaar je als de liefde van God, als je de liefde van God in je hart mag genieten. Dan zeg je met de bruid uit het Hooglied, al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten eenenmale verachten. Jongens en meisjes, snappen jullie dat? De Heer Jezus heeft gezegd, al zou je alle koninkrijken van de aarde kunnen verwerven, wat zou je eraan hebben als je schade leidt aan je ziel? Er is vreugde in de Heere. Door Christus Jezus is God de God van blijdschap en van verheuging. Gemeente, in de bekering ligt een doorgaande lijn. Dat blijkt ook als die hartelijke vreugde in God in de catechismus verder omschreven wordt als een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar we zingen eerst uit het gebed des Heren, het zesde vers. Het gebed des Heren, het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snoot uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie onze zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleen. Wij schelden kwijt die ons misdeen. Het zesde vers uit het gebed des Heren. In onze vierde gedachte overdenken we waaruit de waarachtige bekering blijkt. In de waarachtige bekering, zo staat er in de catechismus, ligt ook een ernstige lust en een liefde om naar de wil van God te leven. Dat zijn indrukwekkende woorden. Ergens lust in hebben wil zoveel zeggen als zin hebben om iets te hebben of te doen. We vragen soms aan onze kinderen, heb je er zin in? Nou en of, je gaat naar opa en oma, je gaat naar de vakantie. Heb je er zin in? Zo staat er hier, heb je er zin in om voor de Heere te leven? Lust en liefde, dat betekent dat heel je hart erbij betrokken is. Het kan dus niet zo zijn dat de dienst van de Heere een sombere aangelegenheid is. Die dienst gaat niet gepaard met lange gezichten en je moet niet doen alsof je in een andere wereld leeft. Nee, uw liefdedienst, zingt de dichter, heeft mij nog nooit verdroten. Het is ook niet een voortdurend halleluja, maar we mogen wel met lust en liefde het pad van Gods geboden lopen. Er is een betrekking op de Heere en tegelijk is er ook de ervaring van het ontzagwekkende van God, van de majesteit van God. Het is dus niet zo dat iets beslist moet. Er staat geen stok achter de deur. Nee, in de dienst van God geldt het mag. Waarachtige bekering is een voortdurende bevrijding. Bevrijding binnen de grenzen van de wet van God. Dat klinkt vreemd. Bevrijding door de wet van God, ja. Maar de wet van God moet je zien als de grenspalen die de Heere om het terrein van je leven zet. En dat doet hij uit liefde. Want als je daar buiten gaat, dan loopt het mis. Kinderen, als jullie koeien in het weiland zien lopen, dan kunnen die koeien daar ongehinderd grazen. Maar als ze tegen het schrikdraad lopen, dat op paaltjes om de wei is aangebracht, dan schrikken ze terug. Ze mogen niet verder. Want daar is voor hen de gevaarlijke wereld. Zo zijn de wetten van God in het leven van gelovigen als paaltjes met schrikdraad. Maar ze niet buiten mogen, want dan gaat het niet goed. Paulus schrijft het zo, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Wandelen met de Heere. Henoch wandelde met God. Er is een oud verhaal dat vertelt dat Henoch en God samen aan het wandelen waren, zomaar ergens heen. God en Henoch zijn druk met elkaar in gesprek. Op een gegeven moment merken ze dat het avond wordt en dat ze vlak bij de hemel zijn. En volgens dat verhaal vraagt God Henoch, je bent nou toch al bijna thuis, zou je maar niet gelijk meegaan? En God nam hem weg. Henoch is zo overgegaan uit het strijdperk van dit leven naar de triomferende kerk. Uw inzettingen, zingt de dichter, zijn mij gezangen geweest ter plaatse van mijn vreemdelingschap. De Heilige Geest laat licht vallen op hem van wie David gezongen heeft in Psalm 40. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Ja, dat is de lust van de zoon van de vader, die knecht is geworden en borg voor zijn gemeente. Hij is als de rechtvaardige, hij die als de rechtvaardige de weg ging van onrechtvaardigen. De heilige ging de weg van onheiligen. Hij was de voorganger en ook de voorzanger in het leven van zijn discipelen. Volgt hem maar met Psalm 22. Waarin hij zingt over die sterke stieren van Bazan die hem omringen en die het op zijn dood gemunt hebben. Zingt u maar met hem Psalm 116. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. U al mijn geloften brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. De wet van God is in zijn binnenste. En dat krijgt ook een afdruk in uw leven. Een leven van goede werken. Werken die niet teruggaan op menselijke opvattingen, maar die voortkomen uit een waar geloof. Die overeenstemmen met de wet van God. En die altijd gericht zijn op de eer van God. Hierin zie je de gelijkgezindheid met de Heer Jezus Christus. En de verbondenheid met Hem. Jezus zegt, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dat geldt levenslang. Uw vrucht is uit mij gevonden. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere God in de hemel, hartelijk dank voor alles wat u schonk. Voor uw hulp in deze morgen. Voor uw woord zoals ons dat voorgehouden werd. Naar aanleiding van de catechismus. En wat is het een belangrijk onderwerp, heren. Dat merken we als we afdalen naar waar het nu werkelijk om gaat in ons leven. Als in onze gesprekken stilstaan bij datgene wat nu echt belangrijk is. Ja, dan gaat het toch over de bekering. En hoe gaat dat nu? Nou, dat hebben we vanmorgen gehoord. Daar hebben ze ons voor willen houden. Daar mogen we ons ook aan toetsen. Of iets kennen van dat afsterven van die oude mens. Dat hartelijke leedwezen. In God. Door Christus Jezus. Die pijn in ons hart over de zonde. Vanwege uw toorn die met liefde gemengd is. Of iets kennen van die opwas. Die hartelijke vreugde. De opstanding van de nieuwe mens. De hartelijke vreugde ook in God. Ook door Christus Jezus. Ook uit Hem. Heer, we mogen onszelf daar zo aan toetsen. En als we dat nou niet kunnen vinden. Wel leedwezen. Maar niet dat hartelijke. Wel vreugde. Maar niet in u. O Heere, geef dat we bij u terecht zullen komen. Dat we zullen smeken om genade. Om meer inzicht. Om helderheid. Doe ons ook zien, Heere, wat ons nog zo vasthoudt aan deze wereld. Wat ons vasthoudt aan de zonde. Dat we ermee zullen breken. Wilt u werken met uw Heilige Geest in ons aller hart. En geeft u wat we daarin nodig hebben. Gedenkt u ons ook, Heere, ook in het verdere van deze dag. Wilt u, als we daarvoor aan de beurt zijn vanavond, ook weer in uw huis brengen. Wilt u geven dat we thuis mee mogen luisteren. Als dan in het bijzonder de hervormingsdag centraal zal staan. Sterkt u dan dominee Schot als hij in ons midden mag zijn. En geeft u hem wat hij nodig heeft, Heere. Ons oog is op u geslagen. Heb ook dank voor uw trouw en voor uw goedheid. Ook vanmorgen betoond en verzoent u alles wat van ons was. En wat u in de weg stond. We vragen het u. En we danken u om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 143, het tiende vers. 143 vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestuur mijn schreden en leidt mij in een effen land. Het tiende vers van Psalm 143. met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.